Exodus 19, waar ik lees vanaf het eerste vers. En waar staat: in de derde maand, na het uittrekken der kinderen Israëls uit Egypteland, tenzelfde dagen kwamen zij in de woestijn Sinaï. Want zij togen uit Rafidim en kwamen in de woestijn Sinaï, en zij legerden zich in de woestijn. Israël nu legerde zich al daar tegenover die berg. En Mozes klom op tot God, en de Heere riep tot hem van de berg, zeggende: aldus zult gij tot het huis van Jacob spreken en de kinderen Israëls verkondigen: gij die hebt gezien wat ik de Egyptenaren gedaan heb, hoe ik u op vleugelen der arenden gedragen en u tot mij gebracht heb. Nu dan, indien gij naastiglijk mijn stem zult gehoorzamen en mijn verbond houden, zo zult gij mijn eigendom zijn uit alle volken, want de ganse aarde is mijn. En gij zult mij een priesterlijk koninkrijk en een heilig volk zijn. Dit zijn de woorden die gij tot de kinderen Israël spreken zult. En Mozes kwam en riep de oudsten des volks en stelde voor hun aangezichten al deze woorden die de Heer hem geboden had. Toen antwoordde al het volk gelijkelijk en zeiden: al wat de Heere gesproken heeft, zullen wij doen. En Mozes bracht de woorden des volks weder tot de Heere. En de Heere zeide tot Mozes: zie, ik zal tot u komen in een dikke wolk, opdat het volk horen als ik met u spreek, en dat ze ook eeuwiglijk aan u geloven. Want Mozes had de Heere de woorden des volks verkondigd. Ook zeide de Heere tot Mozes: ga tot het volk en heilig hen heden en morgen, en dat zij hun klederen wassen en bereid zijn tegen de derde dag, want op de derde dag zal de Heere voor de ogen van al het volk afkomen op de berg Sinaï. En bepaal het volk rondom, zeggende: wacht u op de berg te klimmen en deszelfs einde aan te roeren. Al wie de berg aanroert, zal zekerlijk gedood worden. Geen hand zal hem aanroeren, maar hij zal zekerlijk gestenigd of zekerlijk doorschoten worden. Het zij een beest, het zij een man, hij zal niet leven. Als de ramszoon langzaam gaat, zullen zij op de berg klimmen. Toen ging Mozes van de berg af tot het volk, en hij heiligde het volk, en zij wiesen hun klederen. En hij zei tot het volk: wees gereed tot de derde dag, en nadert niet tot de vrouw. En het geschiedde op de derde dag, toen het morgen was, dat er op de berg donderen en bliksemen waren, en een zware wolk, en het geluid ener zeer sterke bazuin, zodat al het volk verschrikte dat in het leger was. En Mozes leidde het volk uit het leger goden tegemoet, en ze stonden aan het onderste des bergs. En de ganse berg Sinaï rookte, opdat de Heere op dezelfde nederkwam in vuur, en zijn rook ging op als de rook van een oven, en de ganse berg beefde zeer. Toen het geluid der bezuin gaande was en zeer sterk werd, sprak Mozes, en God antwoordde hem met een stem. Als de Heere nedergekomen was op de berg Sinaï, op de spits des bergs, zo riep de Heere Mozes op de spits des bergs, en Mozes klom op. En de Heere zeide tot Mozes: ga af, betuig dit volk dat ze niet doorbreken tot de Heer, om te zien en velen van hen vallen. Daartoe zullen ook de priesters die tot de Heere naderen zich heiligen, dat de Heere niet tegen hen uitbreken. Toen zeide Mozes tot de Heere: het volk zal op de berg Sinaï niet kunnen klimmen, want gij hebt ons betuigd, zeggende: bepaal de berg en heilig hem. De Heere dan zeide tot hem: ga heen en klim af. Daarna zult gij en Aaron met u opklimmen, totdat de priesters en het volk niet doorbreken om op te klimmen tot de Heere, dat hij tegen hen niet uitbreken. Toen klom Mozes af tot het volk en zeide het hun aan. Tot zover. En ja, ik wil zeggen, dan begint het pas, want dan komen we bij hoofdstuk 20. En daar staat fraai boven de wet der 10 geboden. En als ik daar één keer aan begin, hè. Nou goed, dat doen we vanavond ook niet. Waar we bij stilstaan is bij deze gebeurtenis die hier in Exodus 19 beschreven wordt. Een gebeurtenis waarbij het volk Israël terechtkwam in de woestijn van Sinaï en in het bijzonder bij de berg Sinaï. Die berg wordt het dan bij gelegenheid genoemd. In ieder geval de bekende Sinaï. De berg waarop de Heer bij deze gelegenheid aan Mozes en feitelijk en tot op zekere hoogte ook aan het volk verschijnt om zijn woorden hem bekend te maken. En het zijn inderdaad woorden die de rest van dit Bijbelboek in beslag nemen. Eigenlijk de volgende Bijbelboeken trouwens ook nog. Want eerlijk gezegd, de werkelijke geschiedenis gaat pas weer verder ergens in Numeri. En dan zijn we heel wat Bijbelboeken verder. En in die tussentijd krijgen wij te maken met al die wetten en regels die de Heer aan Israël gegeven heeft, naar aanleiding in ieder geval van deze gelegenheid. Deze gelegenheid waarbij Israël nadert tot deze berg, een berg waarvan ook uitdrukkelijk staat dat weliswaar Mozes daarop zou gaan, Aaron trouwens ook, maar dat het volk zelf en ook zelfs de priesters weliswaar tot de berg zouden naderen en ook gebracht worden tot aan het onderste des bergs. Ik lees dan toevallig de uitdrukking onderaan vers 17. Zij stonden aan het onderste des bergs. Maar voor de rest wordt er gezegd dat zij met geen mogelijkheid de berg mochten beklimmen. Want ieder die de berg zou aanraken, sterker nog, al wat de berg zou aanraken, zou zekerlijk gedood worden. Dat wil zeggen, het volk wordt weliswaar tot de berg gebracht en de Heer verschijnt op de berg ook min of meer aan het volk. Niettemin, de berg zelf was niet te betreden door het volk. Het is een eigenaardige situatie die ons hier geschilderd wordt. Een die wij wellicht ook niet zouden begrijpen, waren het niet dat in het Nieuwe Testament deze gebeurtenis tamelijk uitgebreid wordt aangehaald. Maar daar kom ik vanzelf nog wel over te spreken. Waar het hier in de eerste plaats om gaat in dit hoofdstuk is natuurlijk de komst van de wet en de speciale roeping van Israël als volk God ten eigendom, want zo wordt het genoemd. Immers, de bedeling of huishouding der wet, of hoe we dat maar noemen, begint feitelijk en in de praktijk pas wanneer hier de Heer de wet geeft aan Israël. Als ik het nareken, kom ik tot de ontdekking dat het gebeurt op de datum die later bekend staat als Pinksterfeest. Dat wil zeggen, de datum van de komst van de wet komt overeen met de datum van de uitstorting van de Heilige Geest. Hier echter hebben we te maken met de aanbreken van het oude verbond. En in Handelingen 2 hebben we te maken met het aanbreken van het nieuwe verbond, vanzelfsprekend. En zoals het nieuwe verbond eigenlijk begint bij de opstanding van Christus, waar vervolgens bekrachtigd wordt op de Pinksterdag, nog anders. Zoals in het Nieuwe Testament officieel begint, eigenlijk begint bij de opstanding van Christus op Paasdag, wordt vervolgens het nieuwe verbond bekrachtigd op de Pinksterdag, zal ik maar zeggen. En zo is het hier in Exodus feitelijk ook. Want ter gelegenheid van met recht eerste Paasdag ging Israël uit Egypte, verliet Israël uit Egypte, diensthuis enzovoorts. Dat is dus eigenlijk het aanbreken van het oude verbond. Maar de wet zelf komt inderdaad pas 50 dagen later. Dat is de gedachtegang. En de data komen dus overeen met het aanbreken van het nieuwe verbond. Bij Pasen de uittocht en bij Pinksteren de wet. Of bij Pasen de uittocht, laten we zeggen, uit de dood. De opstanding uit de dood namelijk. En in plaats van de wet komt daar de geest. En in plaats van het oude verbond dus inderdaad het nieuwe verbond. Die vergelijking wordt natuurlijk later ook uitdrukkelijk gemaakt in het Nieuwe Testament. Want hoe dan ook, er wordt daar uitdrukkelijk vastgesteld dat het oude verbond in al zijn aspecten een schaduw is van toekomende goederen. En de aanleiding van een betere hoop en hoe het allemaal maar heten mag. Kortom, de gedachte is dat het oude verbond, en de wet dus in het bijzonder, de afschaduwing, de afspiegeling is van wat later zou tot stand komen door het nieuwe verbond. Niet door Mozes dus, maar door de profeet als Mozes. Of zoals Johannes het dan heel gemakkelijk samenvat in Johannes 1. De wet is door Mozes gegeven, waar wij altijd nog wel wat vraagtekens bij hebben, want het was toch eigenlijk de Heer die de wet gaf, nietwaar? Maar niettemin staat daar gewoon, de wet is door Mozes gegeven, genade en waarheid is door Jezus Christus geworden. Waarmee dus gewoon gezegd wordt, Mozes was de middelaar van het oude verbond en Jezus Christus is de middelaar van het nieuwe verbond. En dus de hoge priester naar de ordening van Melchizedek, want daar komt het in de praktijk op neer. En daar gaat zelfs het Johannes evangelie dan vervolgens ook over. Maar dat is een opmerking even tussendoor. Wat we hier vinden is dat het volk Israël in Exodus 19 vers 2 zich legerde tegenover de berg. Dus met het zicht op die berg enzovoorts. En niet het volk, maar wel Mozes klom op tot God enzovoorts. En de eerste uitspraak die we hier vinden, de eerste uitspraak die de Heer doet, is in halverwege vers 3. Waarbij de Heer zegt tot Mozes, aldus zult gij tot het huis van Jacob spreken en de kinderen Israëls verkondigen. Gij lieden hebt gezien wat ik de Egyptenaren gedaan heb, hoe ik u op vleugelen der arenden, bij wijze van spreken uiteraard, gedragen en u tot mij gebracht heb. Het is dus de verwijzing naar de uittocht die inmiddels had plaatsgevonden en de vleugelen der arenden is gewoon een verwijzing naar kracht, vleugel in dit geval, maar voor kracht dan, hè. Dat betekent het trouwens altijd, maar er zit nog het een en ander aan vast. Maar in ieder geval kracht. En van de arenden wil zeggen van bovenaf, vanuit de hemel namelijk. Want de arend wordt in ieder geval geassocieerd met de hemel, om het dan maar even eenvoudig te houden. Maar de gedachte is dat door krachten vanuit de hemel inderdaad Israël verlost is geworden uit Egypte en is uitgeleid uit de slavernij, uit het diensthuis, zoals het bij gelegenheid genoemd wordt. Dus de Heer zegt, gij hebt gezien hoe ik dat gedaan heb en hoe ik u tot mij gebracht heb. En dan vers 5. Daar staat meteen wat daar de consequentie van is. Nu dan, indien. Het begint meteen met indien. Zie, eerst wordt in vers 4 of vers 3 en 4 gesproken even over wat gebeurd is. Maar nadat dat gebeurd is, wordt de voorwaarde gesteld. Het begint dus meteen met indien. Indien gij mij zult gehoorzamen. Indien gij naastelijk mijn stem zult gehoorzamen en mijn verbond houden. Dat verbond wat nu in de volgende hoofdstukken en zelfs volgende Bijbelboeken bekrachtigd gaat worden. Indien gij mijn stem zult gehoorzamen en mijn verbond houden, zo zult gij mijn eigendom zijn uit al de volken. Waarna wij ogenblikkelijk de meest rechtstreekse vraag stellen die we stellen kunnen. Is Israël ook het eigendom van God? Uit al de volken? Kijk, nog niet worden gezegd. Ja, dat klopt natuurlijk, hè? Maar het antwoord is dus nee, tot op heden. Ja, want er staat, indien gij naastelijk mijn stem zult gehoorzamen en mijn verbond houden. Terwijl later, en dat citeer ik natuurlijk maar voor het gemak gewoon uit Jeremia 31, terwijl later in Jeremia 31 staat, mijn verbond, wat ik met hen gemaakt heb toen ik hun hand aangreep om hen uit Egypteland te voeren, mijn verbond, het welk zij verbroken hebben. En bij diezelfde gelegenheid, Jeremia 31, wordt prompt het nieuwe verbond aangekondigd, ter vervanging van het oude, en als commentaar daarop lezen wij later in Hebreeën 8, dat de apostel daar zegt, nou, sinds Jeremia wordt gesproken over een nieuw verbond. Dus sinds Jeremia is het verbond der wet dus een oud verbond. En wat oud is en verouderd is nabij de verdwijning. Zodat in de dagen van Jeremia dit oude verbond nabij de verdwijning was. Maar het was toch al kapot. Het was toch al gebroken. Men heeft het niet gehouden. Men hoefde het daarna ook niet meer te houden. Dat had geen enkele zin. Want wat daarna aangekondigd wordt is inderdaad het nieuwe verbond. Merkwaardig in de geschiedenis van Israël is echter dat juist na de dagen van Jeremia men van alles gedaan heeft om alsnog dat verbond te houden. Maar ja, het was al gebroken. Dat komt trouwens niet anders, dat is weer een andere zaak natuurlijk. Maar het is wel zo, want in de dagen van Jeremia ging heel het volk in de bekende Babylonische ballingschap. En daar in de Babylonische ballingschap heeft men toen het Joodse wettische systeem ontwikkeld dat wij nu kennen als het judaïsme of de Joodse godsdienst of hoe het maar heten mag. En wat het Nieuwe Testament ook gewoon als de wet wordt aangeduid. Maar dat heeft men ontwikkeld en is men tot op zekere hoogte althans gaan onderhouden toen het in ieder geval al niet meer hoefde. Er is nog wel het een en ander over te zeggen, maar het is inderdaad zo. En als u dat vreemd vindt, wel, dan heb ik nog iets veel vreemders voor u. Het vreemde is dat er zelfs volkeren zijn, mensen zijn vanuit andere volkeren, die helemaal de wet nooit ontvangen hebben, ook nooit onder de wet geleefd hebben. Maar nu die mensen ineens tot geloof zijn gekomen in de middelaar van het nieuwe verbond, plaatsen zij zich vrijwillig en op eigen initiatief en tegen de wil van God in, alsnog onder het oude verbond. Wat ze zelfs nooit gekend hebben. En wat hen ook nooit gegeven is. En dan heb ik het dus over een groot deel van degene die zich christenen noemen in onze dagen. Dat is nog vreemder dan het judaïsme, feitelijk. Ja, ik moet er ook altijd een beetje bij grijnzen, want ja, als ik het zo zeg, ja, zo is het wel, ik bedoel, maar het klinkt zo belachelijk eigenlijk, hè? Toch? Of niet? Nou goed, maar het is wel zo. Men plaatst zich onder een wet, terwijl men die wet nooit ontvangen heeft, en men doet dat op grond van dat men onder het nieuwe verbond geplaatst is. En men komt onder het oude terecht. Een eigenaardige zaak. Zodat de schrijver van de Hebreeënbrief dus inderdaad met nadruk vaststelt, het oude verbond is verbroken en verouderd en nabij de verdwijning. In ieder geval in de dagen van Jeremia, dus sindsdien hoeven we er in ieder geval niet meer over te praten. Dat klopt ook, want toen het volk, het Joodse volk, althans voor een deel terugkeerde uit de Babylonische ballingschap, met het judaïsme zal ik dan maar zeggen, toen kregen wij meteen daar drie profeten overheen, Haggai, Zacharia en Malachi, waarin zonder meer heel dat systeem veroordeeld wordt. Lees het maar na. De Heer maakt er kennis mee en zegt, ja, maar dat is niet de bedoeling. Enzovoorts. En kondigt meteen aan dat deze terugkrijgballingschap dan ook niet de definitieve verlossing zal zijn. Enzovoorts. En daarna verschijnt de Heer Jezus zelf. Bij zijn menswording zal ik maar zeggen. En wordt daar ook geconfronteerd met het systeem der wet. Wat een volstrekt achterhaalde zaak is. Maar niettemin, hij wordt ermee geconfronteerd. En het blijkt dat het de Joden juist belet om tot geloof te komen in de Heer Jezus als de middelaar van het nieuwe verbond. Want ze houden liever vast aan het oude dat men eerst gebroken heeft. Ik zeg dat niet als verwijt, het laatste. Men heeft het gebroken natuurlijk, dat kon ook niet anders. Dat staat ook in de wet trouwens. En in het Nieuwe Testament wordt het nog uitdrukkelijker gezegd dat het ook niet anders kon. Maar niettemin, er werd dan ook een nieuw verbond ter vervanging van het oude aangekondigd. Maar in plaats daarvan stelde men zich toen alsnog onder het oude. Eigenaardig genoeg. Maar goed, dat is Bijbelse geschiedenis. Maar hier staat in Exodus 19. Indien gij naastelijk mijn stem zult gehoorzamen en mijn verbond houden, zo zult gij, dus alleen dan, zult gij mijn eigendom zijn uit alle volken. Want de ganse aarde is mijn en de Heer kon dus inderdaad gewoon één volk uit al die volkeren der aarde kiezen, hem ten eigendom, maar hij deed het voorwaardelijk. Namelijk, indien gij naastelijk mijn stem zult gehoorzamen, dat betekent gewoon ook in de eerste plaats in mijn woord zult geloven. Mijn stem gehoorzamen betekent in mijn woord geloven, uiteraard gehoor geven aan, hè? Maar vervolgens ook, en mijn verbond houden, zo zult gij mijn eigendom zijn uit alle volken. Met daarna een verklaring wat dat inhoudt, dat speciale volk als het eigendom des Heren, dat staat namelijk in vers 6, namelijk, of gewoon en gij zult mij een priesterlijk koninkrijk, namelijk, of weer en, een heilig volk zijn. Een priesterlijk koninkrijk, bij een andere gelegenheid een koninkrijk van priesters, of een priesterdom van koningen, of hoe het maar heten mag, maar in ieder geval een volk, wat de priesterlijke functie zal vervullen te midden van de overige volken. En die gedachte wordt natuurlijk later in de Bijbel nog vele malen aangehaald. En zelfs nog aangehaald in het Nieuwe Testament. En toegepast op het Joodse volk. Wat inderdaad meende dat het een priesterlijk volk was. En daarom de eerstgeborene onder de volkeren der aarde en daarom leraar der onwijzen. Ik citeer maar even uit, wat is het, Romeinen 3 voor de gelegenheid dan, hè. Ze beschouwden zich te zijn als leraren der onwijzen, als leidslieden der blinden enzovoorts. Want zij hadden toch het woord Gods, aan hen waren de woorden Gods toebetrouwd enzovoorts. Dus de beschrijving van de priesterlijke taak, want de taak van de priester is inderdaad in de eerste plaats onderwijs geven in het woord Gods. Er zit een boel aan vast, maar niettemin, dat is de primaire taak van de priester. En als Israël als volk helemaal als priesterlijk volk beschreven wordt, wil zeggen dat het de taak is van het volk Israël om het woord Gods te onderwijzen aan alle overige volkeren, dat wil zeggen aan de heidenen. Maar vanzelfsprekend alleen als dat volk ook daadwerkelijk zelf eerst dat woord kent, niet heeft, kent. Dat hen de woorden God zijn toebetrouwd en dat het netjes is opgeschreven en netjes wordt opgeslagen in de ark, in de synagoge, weet je wel, met zo'n mooie deur ervoor enzovoort. En dat er bij gelegenheid netjes zo'n rol uitgehaald wordt en er ook weer ingezet wordt. Ja, daar gaat het niet om natuurlijk, hè. Het gaat erom dat het volk zelf natuurlijk in de eerste plaats dat woord Gods zou aanvaarden, zou geloven en kennen bovendien. Want als het dat niet zou doen, niet geloven en kennen, zou het ook niet in staat zijn om datzelfde woord Gods vervolgens te onderwijzen aan de overige volkeren. En waar het dus zelf in ieder geval ongelovig of in het algemeen ongehoorzaam is, daar kan het natuurlijk nooit de priesterlijke taak vervullen. En bovendien staat dat gewoon letterlijk in Hosea hoofdstuk 4. Ergens voor in dat hoofdstuk. Waar staat dat de Heer tot Israël zegt dat Israël hem niet het priesterambt meer zal bedienen. Dat wil niet zeggen dat de priesters in Israël afgezet worden. Het wil zeggen dat het volk in zijn geheel als priesterlijk volk inderdaad terzijde wordt geschoven. Die taak wordt van hem weggenomen. Hosea hoofdstuk 4, een van de eerste versen, 6 is daar in de buurt, is dat. En als dat geldt voor het priesterschap van het volk, geldt het ook uiteraard voor het koningschap van het volk, want het wordt beschreven als priesterlijk koninkrijk. De gedachte is namelijk dat Israël, zoals eerder in Exodus gezegd, een volk van eerstgeborenen zou zijn, een eerstgeboren volk te midden van de volkeren, en bij het eerstgeboorterecht hoort priesterschap, maar daar hoort ook eventueel bij koningschap, en dat betekent dat inderdaad het koninkrijk Gods, zoals dat tot stand zou moeten komen, zoals het ook tot stand zal komen over de volkeren der aarde, dat koninkrijk begint uiteraard dan eerst bij Israël. Israël zal het eerste volk zijn, of zou het eerste volk zijn, wat het koninkrijk zou binnengaan. En vanuit Israël, en dus door Israël, zou dat koninkrijk gebracht worden over alle volkeren der aarde. Zodat het laatste wereldrijk, wat we ook uit de profetieën kennen, inderdaad een Israëlitisch wereldrijk is. Een koninkrijk wat aan geen ander volk zal worden overgelaten. Dat was Daniël 2. Maar dat zijn aardige dingen natuurlijk, en voor velen van ons wellicht bekend, maar er staat bij: indien gij naastelijk mijn stem zult gehoorzamen en mijn verbond houden. En als men dus niet naastelijk die stem zou gehoorzamen en het verbond houden, zou Israël dus niet Gods eigen volk zijn, en zou Israël niet een volk zijn van priesters en koningen, en uiteraard ook geen heilig volk, want dat is wat er ook nog bij staat. Een heilig volk, heilig namelijk in de zin van, in de dubbele betekenis van de term altijd, namelijk heilig in de zin van verbonden met de heilige, verbonden namelijk met God. Dat is eigenlijk de betekenis. En daarvan afgeleid, precies de andere kant, namelijk afgezonderd van de wereld en afgezonderd dus ook van de overige volkeren. Een, zeg maar gewoon in goed Nederlands, echt Nederlands, een bijzonder volk. Dat wil zeggen, afgezonderd van de rest en bij God, dat wil zeggen met God verbonden, dat is bijzonder. Het hoort niet bij de massa, het hoort ergens anders bij. Dat is heilig namelijk, afgezonderd van de volken als zodanig, afgezonderd van de wereld is de term trouwens en afgezonderd van de zondaren heet het zelfs in de Hebreeënbrief, en verbonden met de levende God. Maar Israël is niet Gods volk, want het is niet zijn eigendom, niet meer, laat ik het zo zeggen dan, niet meer dan enig der andere volkeren op dit moment. Verder praten we nergens over, hè? Niet meer dan enig der andere volkeren. Het is niet zijn speciale eigendom namelijk. Het is ook niet een priesterlijk volk, want het is ongelovig als volk. Nee, er zijn uitzonderingen onder de leden van het volk. Maar dat geldt altijd. Maar we praten nu over het volk als zodanig. Dus Israël is niet dat priesterlijk volk. Israël is ook niet dat koninklijk volk. En het is zeker ook niet een heilig volk. Tot op heden, om de eenvoudige reden dat zij niet in staat waren, dat zou geen volk toe in staat geweest zijn trouwens, zodat je maar ziet dat dit geen discriminatie is, hè. Dus omdat zij niet in staat waren om zijn verbond te houden en naastelijk de stem des Heren te gehoorzamen. Toch merken we hier iets in deze verse wat wellicht toch typisch Israëlitisch is, namelijk, lees maar verder in vers 7, Mozes kwam en riep de oudsten des volks en stelde voor hun aangezicht al deze woorden die de Heer hem geboden had. Toen antwoordde al het volk gelijkelijk, iedereen dus, al het volk gelijkelijk, dat was met eenparigheid van stemmen betekent dat. Toen zeiden zij, al wat de Heer gesproken heeft zullen wij doen. En Mozes bracht de boodschap weer terug over aan de Heer. Israël moest namelijk akkoord gaan met de voorwaarden. En die voorwaarden werden Israël voorgelegd en Israël zei, al wat de Heere gesproken heeft, zullen wij doen. Ik ken bijbelcommentatoren die Israël dat zeer kwalijk nemen, hè, dat Israël ooit gezegd heeft, al wat de Heere geboden heeft, zullen wij doen. Maar het is wel een typisch, lijkt mij, een toch tamelijk Joodse uitspraak, hè, al wat de Heere geboden heeft, wij doen dat wel. En dat is niet omdat andere volken ook niet die gedachten soms hebben van dat doen wij wel. Maar het is omdat we juist de geschiedenis van Israël uitgebreider kennen dan van welk ander volk dan ook. En daar in die geschiedenis van Israël komt juist dit steeds weer voor. Wij zullen dat wel weer doen. Wij regelen dat zelf wel. En dat is tot in onze dagen het geval. Want het hedendaagse Zionisme, voor zover dat nog bestaat dan, maar het hedendaagse Zionisme is niks anders dan dat men zegt, wij doen het zelf wel, wij hebben God daarbij zelfs helemaal niet nodig. Wij zullen dat wel regelen. Er komt niks van terecht, er komt een poosje wat van terecht enzovoort, maar uiteindelijk helemaal niks. En daar gaat het nou om, Als Israël hier zegt, al wat de Heere gesproken heeft, zullen wij doen. Dan vragen wij ons wellicht af, dat is nooit mijn eerste gedachte hoor. Maar sommigen wel, hè, die vragen zich af, was dat nou verstandig of niet? Was het goed dat ze dat zeiden of was het niet goed dat ze dat zeiden? Want je moet toch weten of het goed of kwaad is. Weet je wel, hè? Voor degenen die gewend zijn te eten van de boom, de kennis is goed en dus kwaad, bedoel ik maar. Is dat dan de vraag? Was dat goed of was het verkeerd wat ze zeiden? Hadden ze dat mogen zeggen of niet? Nou, ik weet niet of ze het mochten zeggen of niet. In het gunstigste geval zeggen wij, het was in ieder geval een blijk van de goede bedoelingen van het volk. Maar als iemand dat zegt, dan stel ik er meteen tegenover dat het dan toch de uitdrukking was van een gebrek aan zelfkennis. Want verstandiger zou wellicht geweest zijn, al wat de Heere gesproken heeft, kunnen wij niet doen. Daar kunnen wij niet aan beginnen. Of gewoon, wij kunnen daar niet aan beantwoorden. Men had ook gewoon kunnen citeren uit de Romeinenbrief, maar helaas, die bestond toen nog niet. En had gewoon kunnen citeren, het vlees onderwerpt zich der wet Gods niet en kan dat ook niet. Romeinen 8. Zou ook een goede geweest zijn. Maar het punt is dat de uitspraak uit Romeinen 8 natuurlijk in hoge mate gebaseerd is op het feit dat de geschiedenis van Israël bewees dat men zich inderdaad aan de wet Gods niet kon onderwerpen. Want hoe dan ook, in het Nieuwe Testament wordt gezegd dat de wet gegeven werd in de eerste plaats opdat er kennis van zonde zou zijn. Want door de wet is kennis van zonde, niet van zonden, hoewel dat ook waar is, maar er staat er niet. Er staat, door de wet is kennis van zonde, namelijk door de wet leert men de zondige natuur van de mens en dus ook van de Israëliet kennen. Het blijkt namelijk dat wanneer mensen regels opgelegd krijgen, zij die regels niet kunnen houden. Welke regels het ook zijn, het zal blijken dat ze niet kunnen houden. En dan heb ik het nog heel voorzichtig gezegd, want in andere schriftplaatsen, eveneens het Nieuwe Testament, staat het zelfs nog sterker. Daar staat zelfs, eigenlijk, wanneer je mensen regels oplegt, zal je al zijn moeite aanwenden, al zijn krachten aanwenden om die regels te overtreden. Want de wet doet de zonde toenemen, staat er zelfs. Het zijn geen populaire bijbelcitaten, maar niettemin, ze zijn bijzonder duidelijk. In Romeinen 5 bovendien wordt uiteengezet dat door de wet, door het opleggen van de wet, inderdaad de zondige natuur van de mens blijkt. En daarmee is vastgesteld dus dat de mens zich kennelijk niet aan de wet Gods kan onderwerpen. Dat had men daarvoor trouwens ook wel kunnen weten, maar niettemin, Israël zei hier gewoon, al wat de Heere gesproken heeft, zullen wij doen. Het leek een aardige overeenkomst, de bevoorrechte positie wilde men ook wel, maar er waren voorwaarden aan verbonden. En men zei, oké, daar houden we ons aan, maar het zal blijken in de direct volgende hoofdstukken trouwens al, dat een onmogelijkheid was. En om het verhaal zo kort mogelijk te vertellen, toen Mozes dus ook met de voorwaarden naar beneden kwam, vervolgens van de berg zwart op wit, dan wel gegraveerd in stenen. Toen kwam die wet nog niet eens, toen kwamen die voorwaarden nog niet eens bij het volk, want voor ze bij het volk maar kwamen, voor ze naar beneden waren, vielen ze kapot. En de wet was dus al gebroken, in de meest letterlijke zin natuurlijk, maar niettemin, de wet was al gebroken al voordat die opgelegd werd. Het ging gewoon niet. Dat is de gedachte. Dus er was een voorhand tot mislukken gedoemd. Waarna de vraag is, waarom doet de Heer dan zulke uitspraken? Want Israël wist wellicht niet dat het die wet niet kon houden. Laten we dat nou eens aannemen. Waarom zegt de Heer dan, indien gij enzovoorts, dan zult gij mijn eigendom zijn uit alle volken, want de ganse aarde is mijn en gij zult een priesterlijk koninkrijk en een heilig volk zijn, als de Heer toch wist dat dat niet kon? Gewoon omdat dit een vooruitgrijpen is op het nieuwe verbond. Een nieuw verbond waarbij het woord Gods niet opgelegd wordt als wet, zodat de mens het moet houden, maar waarbij het woord Gods wordt ingeschreven in de harten der mensen. Zodat het niet een opgelegde dwang wordt, maar zodat het zijn natuur is. En als het je natuur is, dan heb je er toch geen problemen mee. Nee, ja, dat is de gedachtegang. Dat is weer Jeremia 31. Ik doe net of iedereen die hoofdstukken kent en anders even noteert wat ik zei, hè. Want als ik dat allemaal moet opzoeken, dat neemt veel tijd, hè. Jeremia 31, of dan wel Hebreeën 8, want er staat volstrekt hetzelfde geciteerd. Namelijk, een nieuw verbond ter vervanging van het oude, waarbij het nieuwe verbond geschreven zal worden in vlees en harten. Of op vlezen tafelen, dat wil zeggen in de harten der mensen. Waarna men niet meer elkaar zal oproepen om tot kennis van de Heer te komen, want, zegt de Heer, zij zullen mij alle kennen. Onder het nieuwe verbond kent iedereen de Heer. Als je de Heer eerst niet kent, kom je namelijk niet onder het nieuwe verbond. Dat is een ander verhaal, maar zo is dat. Onder de wet wordt van alles onderwezen en worden verplichtingen opgelegd. Corrigeert men elkaar en dat soort zaken mee, want zo werkt dat onder de wet. Maar onder het nieuwe verbond werkt het zo niet. De Heer zegt, zij zullen mij alle kennen, van hun kleinste tot hun grootste, enzovoorts. Maar het punt is, dat Israël wel degelijk Gods eigendom zou zijn uit al de volken, dat er wel degelijk een priesterlijk koninkrijk en een heilig volk zou zijn, enzovoorts, maar niet onder het oude, maar onder het nieuwe, want het oude wordt vervangen, inderdaad, Jeremia 31 nog steeds, het wordt vervangen door het nieuwe. En onder het nieuwe geldt weer precies hetzelfde. En als je al zegt dat het nieuwe verbond voorwaardelijk is, dat is niet een prettige manier van uitdrukken trouwens, maar als je zegt dat het nieuwe voorwaardelijk is, nieuwe verbond, dan moet je zeggen dat de voorwaarde is die van geloof. Ja. Niet die van werken, maar geloof. Het oude verbond, de wet, is een wet van werken. De mens die deze dingen doet, zal door dezelfde leven. Heet dat, hè? Staat letterlijk zo in de Romeinenbrieven. Rechtvaardigheid die uit de wet is, spreekt al dus. Degene die deze dingen doet, zal door dezelfde leven, maar dat bleek niet mogelijk om dat met handen en voeten te doen. Maar het punt is dat het nieuwe verbond doet men niet met handen en voeten, maar doet men met het hart en met de mond. Dat moet dus Romeinen 10 zijn. Dan wel Deuteronomium 30, want daaruit is het geciteerd. Maar dat weer even terzijde. Het nieuwe verbond doet men met het hart en met de mond, want wat met het hart gelooft men en met de mond beleidt men dat wat in het hart is. Uiteraard is ook gewoon één geheel natuurlijk. Maar dat is waar het om gaat, dat het oude verbond veronderstelt werken van de mens, vereist een bepaalde levenswandel, terwijl het nieuwe verbond vereist niet een bepaalde levenswandel, maar vereist geloof. En door geloof zal de Heer zijn leven geven, zijn eigen natuur. Zijn leven, zijn goddelijke natuur, planten in het binnenste, in het hart zal ik dan maar zeggen, van de gelovigen. En daarmee wordt uiteraard automatisch Gods wet ook in het binnenste van die mens geschreven. En het hele punt is, als die wet, als dat onderwijs, dat woord Gods inderdaad gewoon onze natuur geworden is, onze nieuwe natuur wel te verstaan door wedergeboorte, wel dan leven we niet daaronder, dan moeten we dat niet doen zo, maar dan komt het gewoon uit ons. Uit ons binnenste voort enzovoort. Dat is het hele verhaal. Alleen, een heel belangrijk punt is dat het oude verbond werd gesloten met een volk op voorwaarden. Het werd uitgeleid uit Egypte. Toen werden voorwaarden gesteld. Toen zei men, oké, toen zei de Heer, nou hier is het dan. En toen vielen de stenen stuk, zal ik maar zeggen. Het nieuwe verbond is een ander verhaal. Het nieuwe verbond wordt in feite gebracht aan een ieder mens. En er wordt gezegd dat als men gelooft in de Heer Jezus, krijgt men aan dat nieuwe verbond automatisch deel. En de Heer doet dan verder zijn werk in de gelovigen. Niet opgelegd, maar ingelegd. En dat is het grote verschil tussen beiden. Maar het hele punt is dat voordat het nieuwe verbond komt, waaronder Israël ooit wel degelijk speciale eigendom Gods zou zijn en waaronder het priesterlijk koninkrijk en heilig volk zou zijn, voordat het zover is, komt eerst het oude verbond om het te laten zien dat dat nieuwe verbond noodzakelijk is. Dat wil zeggen, om te laten zien dat er geen weg is voor de mens om zich aangenaam te maken voor God, om werkelijk tot God te naderen, want als God dan zijn normen stelt en zegt, nou, dit moet je dan doen, hier moet je aan houden om deze positie te verkrijgen, dan blijkt dat de mens dat domweg niet kan. Waaruit volgt dat er dus een andere methode gezocht zal moeten worden. En die andere methode is die van rechtvaardiging uit geloof. Dat is immers het nieuwe verbond. En na het falen van het oude zou men toch, mag je toch aannemen, denk ik altijd, mag je toch aannemen dat men bereid is om tot geloof te komen en zo deel te krijgen aan het nieuwe verbond. Het nieuwe verbond te kiezen, als het ware. Maar eigenaardig is dat die wet zo'n negatieve uitwerking heeft op degenen die eronder leven en leefden, daardoor juist verhinderd werden om te komen tot aanvaarding van het nieuwe verbond. Kijk, logisch geredeneerd zou je zeggen, nou, als het dan onder de oude misgaat, dan ben je toch blij als het nieuwe komt? Wanneer je niet meer hoeft te werken, maar alleen om maar te geloven, want degene die niet werkt, maar gelooft in hem die zondaar en rechtvaardig, wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid. Romeinen 4. Toch? Dus als het onder werken niet gaat, dan ben je toch blij dat je uit geloof gerechtvaardigd kunt worden enzovoorts en deel kunt krijgen aan het nieuwe verbond. Maar het blijkt dat degenen die onder de wet leefden juist daardoor verhinderd werden om te komen tot geloof in de Heer Jezus Christus. Dan kun je zien wat een desastreuze werking de wet heeft op een mens. Ja, dat is zo. Nou goed. Laat ik het daar maar even bij laten. Het punt is gewoon dat deze uitspraken hier in Exodus 19 vers 5 en 6 over een volk, mijn en eigendom en een priesterlijk koninkrijk en een heilig volk en dat soort dingen meer zijn uitspraken die later herhaald worden. In de eerste plaats door de apostel Paulus in Romeinen 9. En daar toegepast worden op de gemeente in onze dagen. En vervolgens worden ze aangehaald door de apostel Petrus, ik meen in 1 Petrus 2, als ik me goed herinner. Ja, is dat zo? 1 Petrus, linksboven aan de bladzij zo'n beetje. Ja. Of staat het erbij? Oh, dan moet ik hier onderdoor kijken dan. Oh ja, 1 Petrus 2 vers 9 staat erbij. Staat Romeinen er ook niet bij dan? Nee. Nou ja, vooruit dan maar. Maar Petrus haalde het inderdaad ook aan en past het eveneens toe. In ieder geval op de gemeente van vandaag, maar feitelijk op degene die leven onder het nieuwe verbond. En daar gaat het om. Deze uitspraken namelijk worden pas realiteit, worden gerealiseerd, niet onder het oude, nooit onder het oude zelfs, maar pas onder het nieuwe verbond. En dus op voorwaarde van geloof. Nou, op voorwaarde, dat vind ik altijd nog niet helemaal echt bijbels. Ik moet eigenlijk zeggen, op grond van geloof, dat lijkt me beter. Op voorwaarde van kan ook om, en dan zit ik in Hebreeën 3 en 4, waar staat, indien zij in mijn rust zullen ingaan, maar dat zijn die moeilijke teksten die ook zo ongelukkig vertaald zijn. Indien zij in mijn rust zullen ingaan, en de nieuwe vertaling geeft dan, nooit zullen zij in mijn rust ingaan, maar dat is het grote misverstand natuurlijk. Het is wel degelijk indien, namelijk slechts op één voorwaarde betekent dat, slechts voorwaardelijk zullen zij mijn rust ingaan, en in die hoofdstukken, met name dan Hebreeën 3 en 4, wordt uitdrukkelijk er ook bij gezegd wat de voorwaarde dan is, namelijk die van geloof. Dus toch een indien en toch een voorwaarde. Maar aan de andere kant, de meer algemene Bijbelse gedachte is dat God gewoon zijn nieuwe verbond sluit, definitief zomaar ineens, met een ieder die gelooft. En hij zegt niet, als je nou gelooft, dan sluit ik met jou wellicht het nieuwe verbond. Als jij dat, dan doe ik dit. Nee, helemaal niet. Hij wacht gewoon tot iemand tot geloof komt en dan, nieuw verbond. Dat is de gedachte. Trouwens al eerder uitgebeeld in een bedeling eerder, namelijk bij de roeping van Abraham. De Heer zei niet, als je mij nou gelooft, dan zal ik je het land Canaan geven. De Heer zei gewoon tot de gelovige Abraham, ik zal je Canaan geven. Nou ja, het land wat ik u wijzen zal, natuurlijk, maar, hè? Ja. Gesloten met een gelovige. Wij leren dat trouwens ook pas achteraf, denk ik altijd, dat wij onder het nieuwe verbond leven. Wij komen, als het goed is, eerst tot geloof, en daarna leren wij dat we deel hebben gekregen aan een nieuw verbond. Terwijl we wellicht en hopelijk niet eens wisten dat een oud verbond bestond. Dan hoeven we daar tenminste ook niet van verlost te worden, denk ik altijd. Dat scheelt een heel stuk. Dat scheelt in een paar jaar, hoor. Hè? De meeste, maar goed. Laat maar zitten. Maar het is dus een uitspraak hier over koninklijk priesterdom die onder het nieuwe verbond herhaald wordt en dan wordt toegepast. En dan staat er niet, als je gelooft zul je dit zijn, want dat staat er niet. Dan staat er gewoon, gij zijt een uitverkoren geslacht, gij zijt een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk, enzovoorts. Dan wordt het letterlijk geciteerd, dat was in 1 Petrus 2, waaruit ik nu citeerde. Maar je hoort ze op de Petrus op de Pinksterdag daar niet over praten. Zo van, als je gelooft, dan, Dan sluit de Heer een nieuw verbond met je of zo. Helemaal niet. Dat komt pas veel later. Zo laat dat er heel wat gelovigen zijn, ook in onze dagen, die aan de ene kant niet weten dat ze deel hebben aan het nieuwe verbond. En er zijn er zelfs nog die ontkennen dat wij als gelovigen in onze dagen deel hebben aan het nieuwe verbond. Die zeggen nee, dat is alleen voor Israël. Alsof wij niet nog eerder tot geloof zijn gekomen dan het volk Israël als zodanig. Maar goed, daar hebben we het straks nog wel over. Want ik heb nog wat in het Nieuwe Testament te bespreken. Maar even verder, hier Exodus 19. Mozes kwam en riep de oudste en zei al wat de Heer, en zei dit is wat de Heer geboden heeft. En het volk zei al wat de Heer gesproken heeft zullen wij doen. En Mozes bracht de woorden des volks weder tot de Heer. Dat was vers 8. En dan vers 9, de Heer zei tot Mozes, zie ik zal tot u komen in een dikke wolk, wat eigenaardig hè, dat het oude verbond ook begint met een wolk. Toch? Als Israël in de toekomst onder het nieuwe verbond geplaatst wordt, Israël als volk, officieel, nou even kijken, Israël als volk, officieel, in de toekomst, als het officieel tot geloof komt, dan is er ook een wolk, waar dan? Op de Olijfberg, ja. Als de dag des Heren aanbreekt, dat is sowieso een wolkige dag, staat erbij. Maar in het bijzonder gaat het, ja, staat er toch? In het bijzonder gaat het dan om die wolk die in het verleden gezien werd en die de Heer onttrok aan het gezicht. Dat was Handelingen 1 overigens, enzovoorts. Maar bij die gelegenheid werd er gezegd, deze Jezus zal al zo wederkomen. Kortom, wat zij toen zagen in Handelingen 1 op Hemelvaarsdag, was niks anders dan de wederkomst van Christus, maar dan in omgekeerde volgorde. Nee, ik zeg gewoonlijk, en ik bedoel het niet humoristisch, maar ik zeg gewoonlijk, de film draaide achteruit, want dat heeft iedereen wel eens gezien, heb ik begrepen. He? Deze Jezus zal er zo wederkomen. Want er wordt daar in Handelingen 1 ook niet gesproken over wat de Heer daar nou gaat doen in de hemel en waarom dat dan zo gaat. Daar gaat het namelijk helemaal niet om. Bovendien, zijn hemelse positie had hij trouwens toch 40 dagen eerder al ontvangen. Toen hij uitermate verhoogd werd en gezet werd aan de rechterhand Gods. Dat was de paasdag, jawel. Maar het teken van hemelvaarsdag was een teken zoals zoveel andere. Alleen dit was een teken van zijn wederkomst. Een teken was betrekkelijk eenvoudig, want wat er gezien werd, zal ook gezien worden in de toekomst. Alleen de gebeurtenissen dan in de omgekeerde volgorde uiteraard. De Heer zal wederkomen, de wolken des hemels. En zeker in de eerste plaats uiteraard op de Olijfberg. Daar heb je de wolk. Maar goed. Zie, ik zal tot u komen in een dikke wolk. Ja, bij de wederkomst gaat het ook zo. Hè? Maar hier, dat is bij het nieuwe verbond. Als het op Israël van toepassing gebracht wordt, hier is het bij het oude verbond. En aan het begin van onze bedeling had je dus die wolk bij de hemelvaart dan van de Heer Jezus. Hè? Maar goed. Zie, ik zal tot u komen in een dikke wolk, opdat het volk horen als ik met u spreek, en dat ze ook eeuwiglijk aan u geloven. Want Mozes had de Heer de woorden des volks verkondigd. Dus de Heer kondigt aan dat hij zou verschijnen, of zal komen in een dikke wolk. En verder, ook zei de Heer tot Mozes, ga tot het volk en heilig hen heden en morgen, en dat zij hun klederen wassen. Ik ben zo blij dat wij dat niet hoeven te doen, hè. Onze klederen wassen en onszelf te heiligen. Ja, u moet begrijpen namelijk dat dit allemaal al uitdrukkingen zijn van de werking van het oude verbond. Beelden daarvan wel te verstaan. Want onder het oude verbond moet men zichzelf heiligen, heden en morgen en overmorgen enzovoorts. Dag in dag uit dus, hè, is de gedachte. Onder de wet ben je er altijd mee bezig, jezelf te heiligen, jezelf je klederen te wassen, wat op hetzelfde neerkomt uiteraard. Maar dat moet men onder de wet doen. Onder het nieuwe verbond is dat anders, hè. Onder de wet is het, doe dit en gij zult leven. En onder het nieuwe verbond is het, laat dit doen en gij zult leven. Wij bidden u van Christus wegen. 2 Korinthe 5, laatste vers. Wij bidden u van Christus wegen. Ene laatste vers trouwens. Laat u met God verzoenen. Niet verzoen u met God. Dat is een onmogelijkheid trouwens. Dat kan ook niet. Maar niettemin, de wet zou dat eventueel eisen. Verzoen u met God. Maar het nieuwe verbond zegt, laat u met God verzoenen. En nog voor de hand liggende was natuurlijk die van Handelingen 2, de toespraak van Petrus, de Pinksterdag, de verjaardag van de komst van de wet dus. Hè? Toen zei Petrus niet, je moet toen zeiden die mensen, toen zeiden volk, nadat Petrus uitgepraat was en gezegd had, zo weten dan zekerlijk het ganshuis Israëls dat God deze Jezus tot Heer en Christus gesteld heeft, deze Jezus die gij gekruist hebt, toen zei het volk wat dat hoorde, op de verjaardag van de komst van de wet, toen zei het volk, wat moeten wij doen? Nou ja, netjes, mijn heren, weet u wel, mijn heren, wat moeten wij doen? En toen zei Petrus, bekeer u en laat u dopen. Huh? Ja, inderdaad. Laten doen. Dat is het hele punt. En de doop is een prachtig voorbeeld daarvan. Want sommigen denken dat de doop iets specifieks christelijks is. Maar dat is natuurlijk niet waar. Hè? Over de hele wereld bestaat de doop. In de Jordaan en in de Ganges. Toch niet? Nou ja, over de hele wereld bestaat dat. En in het Jodendom ook, daar doet men het gewoon in de synagoge, als het even kan. Ja, daar hebben ze ook een doopvond. Net als bij de baptisten in de kerk, een doopvond. Niet zo opzichtig, maar een doopvond. Men door de trap gaat men af en in het water. Alleen daar laat men zich niet dopen. Daar doopt men zich. Dat wil zeggen, daar moet men zichzelf reinigen. Maar dat heet niettemin gewoon doop. Maar men moet het daar zelf doen. We proberen zichzelf te reinigen. Nou, er zijn verhalen, sprookjes zelfs genoeg in omloop. Maar ik bedoel traditionele verhalen in omloop van mensen die het vlekje niet konden wegwerken. Dat weet u toch of niet? Die verhalen kent u toch, die hoef ik u niet te vertellen, maar die bestaan, hè? Van Emma blijven poetsen. En niet schoon kunnen worden. Er zijn mensen die dat regelmatig dromen. En ik hoef nou geen dromen uit te leggen, want dat ken u denk ik zelf ook wel inmiddels, hè? Zo'n droom uitleggen. Het verhaal van Pilatus, dat hij de rest van zijn leven zijn handen heeft aan wassen. In onschuld, weet u wel, maar ik kon ze niet schoon krijgen. Zijn legenden allemaal. Nee, ik heb er nog veel meer in gedachten. Zomaar ineens. Maar zo is dat nou een keer, hè. Maar men moet het daar zelf doen, maar onder het nieuwe verbond. Laat men zijn zonden afwassen. Uiteraard niet in het water van de doop. Zo bedoel ik het uiteraard niet. Het een is een beeld van het ander. Men laat zich reinigen. Men laat zich met God verzoenen. Want er is iemand die dat doet. Er is iemand die ons doopt. Daarom vindt de doop, als het goed is, altijd plaats namens de Heer Jezus Christus. Dan wel namens God zelf. Dat maakt me ook niks uit. Ik heb het niet over een doopformule. Ik heb het over dat als er iemand dan zou moeten dopen, dan is dat de Heer Jezus Christus. En als een andere doet, is het in plaats van, en dus namens de Heer Jezus, daar gaat het om. Hij is namelijk degene die onze zonde afwast. Hij is degene die ons reine klederen aangereikt heeft. Hè? Die ons bekleedt met zijn rechtvaardigheid enzovoorts. Hij is degene die ons heiligt en reinigt door het bad des waters des woords. Of hoe het allemaal maar heten mag. Kortom, hij is degene die ons reinigt door het bad der wedergeboorte. Om maar eens een paar schriftplaatsen dan bij elkaar te noemen. Men laat het namelijk doen. Dat is kenmerk van het nieuwe verbond. En het hoort ook duidelijk in de prediking in het algemeen naar voren te komen. Dat wij niet zelf de dingen zouden moeten doen, maar we ze laten doen door de Heer Jezus. En dus vervolgens uit zijn genade leven. Want dat is nieuwtestamentische waarheid. En uit genade leven is uiteraard het tegenovergestelde van het leven onder de wet. Want daar moet men alles zelf. En daar blijf je tot je lengte van ja, vandaag blijf je handen wassen die je vervolgens toch niet schoon krijgt. Ja, dat is het. Nou goed. Dus ga tot het volk en heilig en heden en morgen en dat zij hun klederen wassen. Ja. En dan moeten ze klaar zijn tegen de derde dag. Dat kan niet missen, want op de derde dag wordt altijd de belofte vervuld. Dat is nu eenmaal zo in de Bijbel. Bij de derde dag, 3 staat namelijk voor belofte. En op een derde dag wordt dus een belofte vervuld en breekt dus het nieuwe verbond aan, eigenlijk. Is de gedachte, hè? Dat was ook zo, want het nieuwe verbond brak aan op de meest bekende derde dag in heel de Bijbel. De opstanding van Christus, uiteraard. Maar dan moest het gereed zijn. Dat ze bereid zijn tegen de derde dag, want op de derde dag zal de Heer voor de ogen van al het volk afkomen op de berg Sinai en bepalen het volk rondom. Ik wijs er maar op dat het oude verbond dus ook begint op een derde dag, hè? Net als het nieuwe verbond. Hetzelfde verhaal weer, hetzelfde parallel. Bepaal het volk rondom. Dat betekent gewoon zet ze achter paaltjes, hoor. Dat betekent het bepalen, beperken namelijk. Beperk het volk rondom. Als het ware hekken om de berg. Dranghekken, bij wijze van spreken. Bepaal of beperk het volk rondom, zeggende, wacht u op de berg te klimmen. En deszelfs einde van de helling van de berg dus, aan te roeren. Want al wie de berg aanroert, zal zekerlijk gedood worden. Geen hand zal hem aanroeren, maar hij zal zekerlijk gestenigd of zekerlijk doorschoten worden, enzovoorts. Een genadige uitspraak, omdat wij leren, niet alleen in het Oude, maar bijzonder zelfs het Nieuwe Testament, bijvoorbeeld in Galaten 4, dat heel die berg Sinaï een uitbeelding is van het Oude Verbond. En als de berg zelf de uitdrukking is van het Oude Verbond, waarom mag men hem dan niet aanroeren? Nou, er staat ook niet verboden de berg aan te roeren. Er staat, wacht u. Pas op dat je dat niet doet. Je kunt het doen. Wacht u voor de hond. Dat wil zeggen dat als je dichterbij komt, dan word je door de hond gebeten. Je mag dichterbij komen, maar op eigen risico. En zo is het hier ook. Je mag die berg beklimmen. Je mag de Sinaï op. Maar voor eigen risico. Dat kost je namelijk het leven, is de gedachte. Nou even, neem een andere parallel. Nog een parallel. Er zijn er toch een beetje heen en weer springen in de Bijbel. Een ander beeld van het Oude Verbond is uiteraard gewoon de boom der kennis des goeds en des kwaads. Wacht u van de boom te eten. Wat gebeurt er namelijk als je het doet? Dan kost je het leven, dan zult gij de dood sterven, staat er in de vertaling. Toch? Precies hetzelfde. Namelijk, wanneer men onder dat Oude Verbond terechtkomt, als men daarmee verbonden wordt, zal ik maar zeggen, wanneer men onder het Oude Verbond komt te leven, dan kost dat het leven. Vandaar dat de wet gewoon heet in het Nieuwe Testament, 2 Korinthe 3, een bediening des doods. Dat betekent dat de wet de dood bedient. Of zal ik zeggen, toedient. Daar komt het op neer. De wet veroordeelt elk mens sowieso tot de dood, dat in elk geval. En verder is het zo dat de uitdrukking, wanneer je daarvan eet, zult gij stervende sterven, want zo staat het letterlijk in Genesis, niet alleen betekent, dan zult gij zekerlijk sterven, of iets anders, maar het betekent bovendien ook, dat men onderweg naar de dood al bezig is met sterven, zal ik maar zeggen. Niet men leeft tot aan de dood, men sterft continu. Want het leven onder de wet is niks anders dan continu sterven. Leven onder de bediening des doods en de bediening van het verderf. Dat is de situatie en dat is die berg de uitdrukking van dus ook. Dan kun je wel zeggen, die berg is zo heilig dat het volk het niet aan mocht raken. Ja, natuurlijk. Waarom dan niet? Omdat het volk zelf niet heilig was. Dat kan namelijk niet. En onder de wet is dat ook een volstrekt onmogelijke zaak. Zonder de wet trouwens ook. Maar onder de wet zeker. Omdat het bewustzijn van zonden in het algemeen en van een zondige natuur juist onder de wet vanzelfsprekend sterk is. En daar kan men dus tot God niet naderen, doet men het toch, dan zal men sterven. Vandaar dat de meesten die onder de wet leven inderdaad bang zijn voor God. En waar angst is, ontstaat haat. En waar wij onder de genade leven, zijn wij niet bang voor God. En waar we onder de genade leven ontstaat liefde. En dat laatste is dan ook inderdaad het kenmerk van het nieuwe verbond. Galaten 5 zegt, we leven niet onder de wet, maar onder de genade. En zegt, we moeten niet onder die wet leven, maar dient elkander door de liefde, want zo wordt de wet vervuld. Dat is het kenmerk van het nieuwe verbond. Waarna er staat in de vrucht van de geest. In plaats van de wet, weet je wel, geest bij de aanbreken van het nieuwe verbond. In tegenstelling tot de wet bij het aanbreken van het oude verbond. De vrucht van de geest, nog steeds Galaten 5. Vrucht van de geest is liefde. Ook allemaal liefde dus, hè? Denk ik altijd. Hè? Liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid. Maar als het eerste niet is, zijn al die andere dingen er vanzelfsprekend ook niet. En als die andere dingen er zijn, dan is daar liefde. Het is er namelijk de uitdrukking van blijdschap, vrede, langmoedigheid, goede tierenheid, zachtmoedigheid. De laatste is de moeilijkste altijd. Zelfbeheersing, juist. Ja. Daarom heb ik die uit mijn hoofd geleerd. Goed, terug naar Exodus 19. Het volk mocht dus de berg niet aanroeren, want wie de berg aanroert zal zekerlijk gedood worden. Hetzelfde als de boom der kennis des goeds en des kwaads, betekent ook hetzelfde. Onder de wet zal men zekerlijk gedood worden, men zal zekerlijk sterven. Geen hand zal hem aanroeren, maar hij zal zekerlijk gestenigd of zekerlijk doorschoten worden. Het zij een beest, het zij een man, hij zal niet leven. En dan staat er, als de rampzoon langzaam gaat, zullen zij op de berg klimmen. Maar dat slaat uiteraard blijkbaar niet op het volk. En als het wel op het volk slaat, is het helemaal prachtig. Want dan staat er, als je het doet, kost het je het leven. Maar als de rampzoon gaat, kun je ermee beginnen. Ja, je moet het zelf maar weten. En dan, toen ging Mozes van de berg af tot het volk en hij heiligde het volk en zij wiesen hun klederen. Ze deden dus wat gezegd was. En hij zei tot het volk, wees gereed tegen de derde dag en nadert niet tot de vrouw. Dat schijnt verontreiniging met zich mee te brengen, ga ik nou niet uitleggen, maar dat is een algemene Bijbelse gedachte. En het geschiedde op de derde dag, toen het morgen was, dat er op de berg donderen en bliksemen waren, zodat je sowieso al niet het idee hebt van, kom, laat ik die berg eens opgaan, hè. Wel eens meegemaakt, bovenop een berg. En dan onweer en Nou goed. En een zware wolk dus. En het geluid een zeer sterke bazuin. Zodat al het volk verschrikte dat in het leger was. En dat is nog netjes gezegd, want in Hebreeën wordt er nog nader commentaar op gegeven. Maar het was angstaanjagend. Die wet was namelijk angstaanjagend. Je moet er toch niet, sorry, maar je moet er toch niet aan denken. Als ik die 10 geboden alleen maar gelezen heb. Ik heb ze geloof ik nog nooit gelezen met de gedachte van, daar moet ik me aan houden. Wat kijk je nou verwijtend, zuster? Nou, ik heb ze geloof ik nog nooit gelezen met het idee, daar moet ik me nou aan houden. Maar ik moet er ook niet aan denken dat ik het zo zou moeten lezen. Toch? Dat is toch verschrikkelijk? Dat kan een mens toch niet? Nou, dat is maar waar het om gaat. Dat is angstaanjagend, die wet. Je zou bij elke stap die je in het leven doet, en bij elke beslissing die je neemt in elk geval, zou je moeten afvragen, mag het wel, mag het niet? Is dat wel goed? Of kost me dit de kop? Daar komt het op neer. Dat is leven onder de wet. Dus angstaanjagend. Maar goed. Mozes leidde het volk uit het leger, goden tegemoet, en zij stonden, dat wil zeggen ze bleven staan, aan het onderste des bergs. En de ganse berg Sinaï rookte, omdat de Heer op dezelfde nederkwam in vuur, en dus ook in een wolk. En zijn rook ging op als de rook van een oven. En de oven in de schrift is altijd negatief, hè? Oven spreekt altijd van oordeel. En hangt zelfs samen met de uiteindelijke poel des vuurs. De wet brengt een oordeel. In ieder geval over degene die onder de wet leven, dus dat is niet best. En de ganse berg beefde zeer. Toen het geluid hebben zijn gaande was en zeer sterk werd, sprak Mozes en God antwoordde hem met een stem. Als de Heere nedergekomen was op de berg Sinaï op de spits des bergs, zo riep de Heere Mozes op de spits des bergs en Mozes klom op. En toen zei de Heer tot Mozes, ga terug naar het volk en zeg dat zij niet doorbreken tot de Heere om te zien en velen van hen vallen. Enzovoort. De Heer waarschuwt dus nog eens een keer en zei, denk erom dat ze die berg niet opkomen, want ze zullen vallen, sterven namelijk. En Mozes zegt in vers 23, wel, het volk zal het niet kunnen, want gij hebt ons betuigd zeggende, bepaal, beperk de berg en heilig hem. De berg was afgegrensd, is de gedachte. Niettemin, hier wellicht bestijgt Israël de berg niet, maar als het later onder de wet leeft, en zeker in de dagen van na de ballingschap, toen men werkelijk onder de Joodse wetten leefde, toen besteeg men dus wel degelijk die berg. En dat kostte ook zelfs het volk het leven, het bestaan. Want uiteindelijk leidde dat wel degelijk tot een oordeel over het volk. Zo erg, zo luguber, dat ik niet eens, ja, ik wil wel zeggen waar je het lezen kunt hoor. Je kunt het nalezen bij Flavius Josephus. Maar ik zeg er altijd bij dat je dat niet moet lezen voor het slapen gaan. Want ik heb het nou over de uiteindelijke verwoesting van de Joodse staat. En dus van volk onder de wet. De verwoesting van Jeruzalem, de verbranding van de tempel en al wat daarmee samenhing. De meest gruwelijke gebeurtenis volgens sommigen uit heel de wereldgeschiedenis. En daar heb ik waarschijnlijk de Tweede Wereldoorlog niet mee gerekend. Want ik lees over het algemeen wat oudere boeken. Maar in het algemeen, dat werd altijd beschouwd als de meest gruwelijke gebeurtenis uit heel de menselijke geschiedenis. De val van Jeruzalem. Vuur inderdaad, verbranding van de tempel enzovoort. Precies zoals hier beschreven wordt over de berg Sinaï waarop de Heer verschijnt. Het is dus in hoge mate profetisch. Daar laten we het eerst bij, want het is weer tijd voor de pauze. Ik moet nog even wat zeggen over het laatste stukje van Exodus 19. Daar waar de Heer opnieuw waarschuwde en zei dat het volk niet de berg moest beklimmen. En toen Mozes zei, nou dat kan ik niet, want we hebben gezorgd dat het niet kan. Er zat een hek omheen. Dat is ook de wet, hè. Want door het oude verbond kan men niet tot God naderen. Maar het nieuwe verbond is de aanleiding tot een betere hoop, door welke wij wel degelijk tot God naderen. Maar zo staat het in Hebreeën dus weer, hè. En dan staat er vervolgens dat de Heer zegt tot hem, vers 24, ga heen, klim af, daarna zult gij en Aaron met u opklimmen. En verder niemand. Dus alleen Mozes en Aaron. En nou even voor de oude getrouwen onder u. Mozes plus Aaron is Melchizedek. Juist, dat wou ik even horen. Is Melchizedek. Mozes plus Aaron is Melchizedek. Mozes staat voor het koningschap. Aaron zou bij hier tot hoge priester worden aangesteld. En samen zijn ze dus koning en hoge priester. Maar de enige echte figuur uit de Bijbel die ons als koning en priester wordt voorgesteld in één keer, is inderdaad Melchizedek. In ieder geval is het de eerste die zo genoemd wordt. En daar gaat het maar om. Maar Melchizedek is de man die in ieder geval ten voorbeeld is voor de Heer Jezus. Dan zeg ik het heel voorzichtig. Want eigenlijk is het gewoon de Heer zelf, maar dat even terzijde. Maar Melchizedek wordt geacht te zijn de hoge priester van het nieuwe verbond. Christus namelijk is koning en hoge priester, beide tegelijk. En zo hoort het ook, koning en priester tegelijk als een echte eerstgeborene. Maar dan wel van het nieuwe verbond. Maar Mozes en Aaron hier samen zijn natuurlijk gewoon een uitbeelding van de hoge priester van het nieuwe verbond. Die inderdaad zou verschijnen. Maar Christus was degene die kwam onder de wet. Gelaten 4. Opdat hij degene die onder de wet waren verlossen zou. Enzovoort. Kortom, hij kwam onder de wet. Leed en stierf. En stond uit de dood op. En bij die gelegenheid werd hij als eerstgeborene van de nieuwe schepping aangesteld tot koning en hoge priester van de nieuwe schepping en dus ook van het nieuwe verbond. En dat is wat hier wordt uitgedrukt. Mozes en Aaron komend vanuit het volk, zal ik maar zeggen, vanuit de wet als het ware is de gedachte. Maar inderdaad wel degelijk opklimmen tot God zonder dat het hun het leven kostte. Want dat is de gedachte, Jezus Christus, de mens inderdaad, Jezus Christus, de eerstgeborene, steeg inderdaad op tot God en is gezeten aan de rechterhand Gods in de hemel als de middelaar van het nieuwe verbond. En dat is de grondgedachte in met name dan de hele Hebreeënbrief, maar eigenlijk in het hele Nieuwe Testament. Hè? Maar vanuit dit schriftgedeelte wil ik u dan toch meenemen naar de Hebreeënbrief. En in het bijzonder dan naar hoofdstuk 12. Hebreeën hoofdstuk 12. In de Hebreeënbrief is het grote onderwerp dat het nieuwe verbond is aangebroken in de plaats van het oude verbond. En dat wordt op vele verschillende manieren beargumenteerd. De belangrijkste is natuurlijk die argumentatie die in de eerste hoofdstuk al begint. Namelijk dat de Heer Jezus Christus wel degelijk de Messias is. En dat hij is opgestaan uit de dood. Nadat hij de reinigmaking onze zonde heeft teweeggebracht. En is gezeten, Hebreeën 1 vers 3 of 4. En is gezeten inmiddels aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen. Zoveel hoger geworden dan de engelen. En daar gaat de rest van hoofdstuk 1 over. Enzovoorts. En tegen het eind van hoofdstuk 2 staat er dan dat hij in de hemel is aangesteld als hoge priester in de eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. En dat wordt dan meerdere malen in de Hebreeënbrief opnieuw aangehaald. Hè? Een citaat namelijk uit Psalm 110. Gij zijt priester in de eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek, wordt daar gezegd tot de zoon van David. Daar komt het op neer. En er wordt dus gezegd, de Heer Jezus is inderdaad de Messias, maar hij zit niet op de troon van zijn vader David. Maar in de eerste plaats zit hij op de troon van zijn vader in de hemel. En is daar aangesteld in overeenstemming dus met Psalm 110. Als hoge priester en koning naar de ordening van Melchizedek. En daarna is de gedachte, wel nu, als Christus hoge priester is geworden naar de ordening van Melchizedek, dan kan dat niet zijn onder de wet en binnen het kader van het oude verbond. Want als de Heer onder de wet hoge priester zou moeten worden, dan, of zelfs maar priester, dan zou hij toch op zijn minst uit Levi moeten zijn. Want dat staat er allemaal. Nee, ik tel op mijn eigen woorden, maar het staat in Hebreeën 7. En daar staat, maar het is openbaar dat onze Heer uit Juda gesproten is, over welke stam Mozes niets gezegd heeft aangaande de priesterschap. En als de Heer uit Juda is, en niettemin hoge priester is geworden, dan betekent het dat het oude verbond beëindigd is. Dat past niet binnen het kader van het oude verbond, want onder het oude verbond kun je wel een hoge priester hebben, maar die moet dan toch in ieder geval uit Levi zijn, en meer in bijzonder, hij moet de eerstgeborene zijn uit het huis van Aaron. Kortom, de Heer aan de rechterhand Gods, aangesteld in overeenstemming met het Oude Testament, maar de conclusie is, dan moet het oude verbond beëindigd zijn. Dat staat er dan ook in Hebreeën 7. Ach, ik heb het hier een paar bladzijden vandaan, hè? Dus dat, waarom zal ik het niet even gewoon lezen? Er staat namelijk, in vers 13, heb ik net uit hoofd geciteerd, want hij over wie deze dingen gezegd worden behoort tot een andere stam, van welke niemand zich tot het altaar begeven heeft, want het is openbaar dat onze Heer uit Juda gesproten is, over welke stam Mozes niets gesproken heeft van het priesterschap. Maar de andere gedachte ging eraan vooraf, vers 12, want het priesterschap vervangen, veranderd staat er, maar dat betekent altijd vervangen, het priesterschap veranderd of vervangen zijnde, zo geschiet er ook noodzakelijk verandering van wet en van verbond dus. Want als nu een andersoortig priesterschap is ingetreden, dan moet het verbond dus ook anders geworden zijn. Dan is het oude verbond beëindigd en het nieuwe aangebroken. Nou, dat is de gedachtegang in Hebreeën. Het oude verbond is verdwenen, het nieuwe is aangebroken. Maar bovendien is de argumentatie in Hebreeën gebaseerd voor het grootste gedeelte op de typologie van het oude verbond. Namelijk, er wordt getoond hoe de oudtestamentische inzettingen uitdrukking geven aan het Nieuwe Testament. Of gewoon, de inzettingen van het oude verbond zijn beelden van het nieuwe verbond. Nou ja, kort en goed, al die inzettingen rond de tabernakel en de tempel, de priesterschap, offerdienst, al wat daarbij hoort, spreekt allemaal over nieuwtestamentische waarheid. Dat is de gedachte. En dus gebruikt de apostel hier het oude verbond, waaraan men kennelijk zo vasthield, om aan te geven dat het oude verbond zelf leert dat dat oude verbond beëindigd zou worden, dat een nieuw verbond in werking zou treden. Een van de meest voor de hand liggende, eenvoudigste beelden is trouwens dat van het voorhangsel, want in de tabernakel, dan wel in de tempel, waren twee vertrekken en de doorgang van het eerste naar het tweede, van het heilige naar het heilige der heiligen namelijk, was afgesloten door een gordijn en dat ging nooit open. Men wist dat er een vertrek achter was, maar men mocht er niet komen. Behalve dan de hoge priester, eenmaal per jaar. Eenmaal per jaar. Maar verder mocht er absoluut niemand komen. Men wist dat het er was, gordijnen hing ervoor enzovoorts. En de staat wordt hier ook uitgelegd, dat staat ook in Hebreeën, dus Hebreeën 9, waar die redenering volgt. Maar de gedachte is dan dat er was een heiligdom, een tempel, maar er was een vertrek. En dat was eigenlijk het belangrijkste vertrek van de heel de tabernakel of tempel. Maar er kon nooit iemand in, er mocht nooit iemand in. En de gedachte is, er hangt een gordijn voor. En dat er een gordijn voor hing, wil zeggen dat het toch een tijdelijke afsluiting was. Want anders was er wel een muur voor gemetseld. Ja, nee, dat is zo. Er hing een gordijn voor, het voorhangsel, maar eens zou het gordijn opengaan. Enzovoort. En dan zou het nieuwe verbond aanbreken, want dat is gewoon de gedachte. Want dat heilige der heiligen, de afgesloten vertrek, is gewoon een uitbeelding van het nieuwe verbond, nieuwtestamentische waarheid. En in het vertrek bevond zich in principe slechts de ark des verbonds, de gouden kist, zal ik maar zeggen, hout overtrokken met goud, met de bekende verzoendeksel daarop enzovoorts. En in de kist, de wet geschreven in het binnenste. Inwendig, in die kist. De deksel ging er nooit meer af, hoor. Hoeft ook niet. Er werd geschreven in het binnenste, in het hart van die ark, zal ik maar zeggen, van die kist. Maar de kist zelf is uiteraard gewoon een beeld van de Heer Jezus zelf. Ja, zeker wel, van Christus zelf. Wie het woord in zijn binnenste heeft en uit wiens geloof wij gerechtvaardigd geworden zijn. Maar nou zeg ik een paar moeilijke dingen. Maar niettemin, laten we maar zeggen, de centrale figuur in het Nieuwe Verbond is uiteraard Christus. Die wordt voorgesteld in de Ark des Verbonds. Nou, hoe dat ook zij, al die oudtestamentische riten en voorwerpen, zal ik maar zeggen, zijn een uitbeelding van het nieuwe. En in die uiteenzetting komen we dan in Hebreeën terecht bij hoofdstuk 12, waar boven vers 14 staat, het nieuwe verbond uitnemender dan het oude. Als u het mij vraagt, had dat boven elke pericoop kunnen staan, heel de Hebreeënbrief door, dat is echt waar, probeer het maar eens. Het nieuwe verbond uitnemende dan het oude, jawel. Maar dan staat er, jaag de vrede na met allen, want we zitten hier in het eind van de brief en krijgen wat praktische adviezen voor dat leven onder het nieuwe verbond. Jaag dus de vrede na, shalom. Jaag de vrede, nee, dat is een bekende Joodse groet. Maar ze zullen geen vrede hebben, niet onder de wet. Maar wij leven niet onder het oude verbond der wet, maar het nieuwe der genade. Dus genade zij u en vrede van God onze Vader. Zo beginnen nogal wat brieven, hè? Precies, ja. Want onder het nieuwe verbond, onder de genade kan dat. Het heet niet voor niks ook het verbond des vredes. Dat is een andere naam voor het nieuwe verbond. Jaag de vrede na met allen en de heiligmaking zonder welke niemand de Heere zien zal. Toeziende dat niet iemand verachteren van de wet Gods. Zie je, hè? Daar staat het dus niet, nee. Dat is niet verkeerd als je verachtert van de wet Gods, het is verkeerd als je verachtert van de genade Gods. Zie, want genade Gods is gewoon ook hier uiteindelijk gewoon de aanduiding van het nieuwe verbond. En genade is uitnemender dan de wet, hè? Toeziende dat niet iemand verachteren van de genade Gods. Dat niet enige wortel der bitterheid opwaarts spruitende beroerte maken en door dezelfde, namelijk door die beroerte, velen ontreinigd worden. Maar het moet duidelijk zijn dat dat opspruiten van enige wortel der bitterheid die beroerte maakt, hetzelfde is als verachteren van de genade Gods. En het resultaat is verontreiniging. Als men verachtert van de genade Gods, dan heeft dat verontreiniging tot gevolg. Dat kan niet missen, want waardoor worden wij gereinigd? Door de genade Gods. Toch, of niet? Ja, je kunt nog een paar termen invullen. Maar ik blijf nou even bij het schriftgedeelte. Hoe worden wij gereinigd? Niet door de wet, maar door de genade. Als men dus verachtert van de genade, wordt men daardoor verontreinigd. En onder ons gezegd, die gelovigen die menen dat ze onrein zijn voor God, die zijn ongetwijfeld verachterd van de genade. En iemand die uitdrukkelijk verachterd van de genade, waar komt hij dan terecht? Onder de wet, ja, dat is geen andere mogelijkheid. Natuurlijk. Of onder een wet, vooruit, ik wil wel iets zwakker zeggen, maar, hè? Maar onder wet dus, hè. Er zijn maar twee mogelijkheden. Maar er staat toeziende dat niet iemand verachteren van de genade Gods. Hoe zou dat nou kunnen, dat iemand verachtert van de genade Gods? Nou, als u het mij vraagt, is het eigenlijk zo dat we allemaal de neiging hebben om van de genade Gods te verachteren? Van nature, omdat heel de wereld om ons heen, de samenleving, zelfs ons eigen gezin, ja, dat hangt van wetten naar elkaar immers. Je moet wat regels hebben, anders kom je er niet, anders is er niet samen te leven, dus je begint de kleine kinderen beginnen meteen al te leren dat ze niet van de suiker mogen snoepen en dat soort betrekkelijk onschuldige dingen, zal ik maar zeggen. Ze moeten meteen leren wat wel en wat niet mag, enzovoorts. Dat wil zeggen, we leren ze van jongs af aan wetten, we leggen ze die wetten op, enzovoorts. Dit kan ook moeilijk anders. Het probleem is alleen dat we ze daarna dat weer af moeten leren en moeten zeggen dat het voor God zo niet werkt. Hè? Je ontkomt er niet aan. Dus ik zeg wel, er zijn mensen, best zo ben ik de avond begonnen, er zijn mensen die nooit onder de wet geleefd hebben, maar toen ze tot geloof kwamen alsnog onder zijn gaan leven. Dat is natuurlijk maar half waar, want alle mensen kennen wet. Van jongs af aan worden ze met wet grootgebracht. In welke vorm dan ook, dat doet weinig de zaak. Maar die is er altijd. Maar het punt is dat tegenover God is het een andere zaak. Voor God betekent wet niks. Integendeel, tot hem komen we slechts door genade. En door genade worden wij ook inderdaad gereinigd. Dat is de gedachte. Maar aangezien wij van nature gewoon als mens vanzelfsprekend onder wetten terechtkomen op school. Wat heb ik daar in wetten moeten leren zeggen? Nee, die van Archimedes heb ik om speciale redenen onthouden, want ik moet er af en toe zijn kunnen citeren. Voor het gemak. Maar je moet er wat wetten leren enzovoorts. Dat is nou eenmaal zo. Dus in de wereld zo is in deze oude schepping zo. En het punt is dan, dat als wij ons niet voeden, geestelijk uiteraard, met het woord Gods, als wij niet regelmatig komen onder het woord Gods, dat kan zijn door het zelf te lezen of door het aan te horen, zal ik maar zeggen, dan zullen wij ongetwijfeld verachteren van de genade Gods. En het zal ook gebeuren wanneer we onder het gehoor van de wet komen, uiteraard. Ja, dat bedoel ik ook prediking van iets wat daarop lijkt. Of het zelfs helemaal is, prediking van de wet. Vanzelfsprekend. Alles namelijk trekt ons af van die genade Gods. Daarom is het ook noodzakelijk dat wij ons voeden met dat woord Gods. Als daar steeds mee geconfronteerd worden met wat God openbaart aan waarheid, zal ik maar zeggen, of moet ik de volle uitdrukking gebruiken, aan genade en waarheid die door Jezus Christus geworden is. De waarheid Gods is namelijk die van de genade. Weet u nog, ook begin van de avond. De wet is door Mozes gegeven. Genade en waarheid. Want genade en waarheid horen bij elkaar. De waarheid is namelijk de genade Gods. Als we waarheid willen leren, dat kan alleen uit het woord van God. Daarmee zouden wij ons moeten voeden, of daarmee zouden wij ons moeten laten voeden, wellicht. Ik weet niet hoe ik dat precies nou moet zeggen. Maar niettemin, dat is waar het om gaat, dat we daarbij bepaald blijven. En naar elkaar toe als gelovigen staat er dat wij zouden toezien, dus kennelijk op elkaar, niet of we wel netjes de wet houden, want onder de wet gebeurt dat, hè. Dat mag je niet verder vertellen, maar mensen die onder de wet leven doen niks anders dan elkaar beschuldigen. Hè? Van die doet dit, nee, hij dacht gehoord al van die. En weet je wel, en zo gaat dat. Nee, moet niet verder vertellen. Maar dat is echt zo. Hè? Dat kan ook nooit anders. Dan moet je op elkaar toezien of men zich wel aan de wet houdt. Maar wij die leven onder het nieuwe verbond, wij zien toe of wij niet verachteren. Wij zien daartoe toe op elkaar of we niet verachteren van de genade Gods. Want genade heerst, zoals eens de wet heerste over Israël. Genade is het hoogste principe wat er is. U weet, het allerhoogste punt in de schepping is de troon van Christus aan de rechterhand Gods, weet u wel. Uitermate verhoogd op de troon der genade. Vandaar heerst, vanaf die troon, heerst genade. Het hoogste wat er is. En dus toeziende dat niet iemand verachteren van de genade Gods. Het is eigenlijk hetzelfde, ik durf het daar niet te zeggen, maar het is eigenlijk hetzelfde als wat in hoofdstuk 10 al stond, als er staat, laat ons onze onderlinge bijeenkomst niet nalaten, maar elkander vermanen om die onderlinge bijeenkomst niet na te laten, namelijk, maar elkander vermanen. Daar zien wij dus ook toe, dat op elkaar, dat wij onze onderlinge bijeenkomst niet nalaten. Maar waar dacht u dat wij onderling bijeenkomen? Volgens dezezelfde Hebreeënbrief. Bij de troon der genade in de hemel. Laat ons namelijk met vrijmoedigheid naderen tot die troon der genade, om daar te ontvangen, Hebreeën 4, genade en barmhartigheid en hulp te bekwamen tijd. Trouwens, Hebreeën 10 stond het ook hoor, want er stond vers 19. Terwijl wij dan broeders vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom, vers 20, op een verse en levende weg welke hij ons ingewijd heeft door het voorhangsel. Zie je wel, voorhangsel is gescheurd toen de Heer stierf. Het nieuwe verbond brak aan, de weg in dat geheime vertrek is geopend, de weg tot in het nieuwe verbond, en daar staat de troon der genade. Volgens Hebreeën 4, maar wat staat er eigenlijk achter het voorhangsel? De ark des verbonds. Maar dat is inderdaad de uitbeelding van de troon der genade in onze bedeling. Daarheen zouden wij moeten naderen nu die weg vrijgemaakt is. is de gedachte. En dan staat er een paar versen verderop. In Hebreeën 10, vers 25, laat ons onze onderlinge bijeenkomst niet nalaten. Maar dus heus ons samenkomen bij de troon der genade. Of ons samenkomen dus bij de Heer, dan wel rondom de Heer. Dat is de eerste betekenis. En een heel eind later, want er zijn er nog een paar, maar een heel eind later kun je dat wellicht eventueel, maar dat is de laatste toepassing die ik ken, kun je dat wellicht eventueel toepassen op samenkomsten zoals deze, zal ik maar zeggen. Dat is waar, maar daar gaat het niet in de eerste plaats over, want bovendien het samenkomen, gewoon om het samenkomen, kan wel gezellig zijn. Ja, het kan wel gezellig zijn. Ja. Goed, dat kan wel, ja, inderdaad, ja, dat kan wel gezellig zijn, maar dat dient geen enkel doel, uiteraard, hè. Het gaat erom dat we samenkomen rondom de Heer. En dat doen we primair niet ergens in Drachten, maar dat doen we in de hemel zelf. Dat is de gedachte, hè. Dat is de enige echte samenkomst. En die is zelfs mogelijk zonder dat we elkaar hier ooit ontmoeten. En dat is maar waar het om gaat, hè. Nou goed, terug naar Hebreeën 12 dan. Toeziende dat niet iemand verachter van de genade Gods. Want als iemand verachter van de genade Gods, dan spruit enige wortel der bitterheid. Bitterheid is altijd met vergif te maken in de Bijbel. Dat kan ik zo gauw niet uitleggen, maar dat moet u maar even zo aannemen. Hè. Bitterheid, dat niet enige wortel der bitterheid opwaarts spruitende beroerte maken en door dezelfde velen ontreinigd worden. Want als die genade niet meer heerst, dan is men dus onrein, kan niet missen. Als men niet voldoende genade krijgt, dan worden onvoldoende zonden vergeven. Dan zijn we dus nog onrein, dat is de gedachte. Ja. En dan vervolgens vers 16. Dat niet iemand zij een hoereder of een onheilige, natuurlijk ook twee keer hetzelfde bedoeld, gelijk Esau. Nou, wat deed Esau dan, die hoereder? Kun je meteen checken of je weet wat een hoereder is. Een hoereder is iemand die ontrouw is. Anders niks. Nee, niet minder ook, maar niet meer ook. Staat er ook bij dat dit iemand zijn hoereder of een onheilige gelijk Esau, die om een spijze het recht van zijn eerstgeboorte weggaf. Moet duidelijk zijn dat de hoererij van Esau bestond uit het feit dat hij zijn eerstgeboorterecht weggaf in ruil van een bord soep. Ja, nee, zo was het. Want gij weet dat hij ook daarna de zegening willende beërven verworpen werd. Want hij vond geen plaats des berouws, hoewel hij dezelfde met tranen zocht. Genesis 27 is de geschiedenis van Esau die zijn geboorterecht verkocht aan zijn broer, aan Jacob. En toen bleek dat het ook inderdaad realiteit werd en hij niet de eerste geboortezegen kreeg later van Isaac. Toen was hij zo woest dat hij de broer die wel het eerste geboorterecht kreeg vervolgens naar het leven stond. Waar zou dat nou over gaan? Nou, heel eenvoudig. Esau, Edom eventueel, maar Esau is gewoon een beeld van het ongelovige Joodse volk. De natuurlijke eerstgeboren zoon van Isaac. Maar hij had een voorkeur voor aardse dingen en voor het aardse leven, zal ik maar zeggen. Voor spijzen, daar herken je toch de Joodse wet uit. Het is allemaal spijzen, drank, raak niet, de smaak niet en roer niet aan. Of raak wel en smaak wel en roer wel aan, want dat is de andere kant van het verhaal, weet je wel. Spijzen en drank, dat is altijd, met alle wet is in principe spijzen en drank. Heeft altijd te maken met wat je wel en niet tot je mag nemen. En ik bedoel niet alleen het eten nu, hè. Maar wat wel goed voor je is en wat je niet mag hebben enzovoorts. Hè. De spijs en drank en daar is die soep van Esau de uitdrukking van. Maar Esau is een beeld van het ongelovige Joodse volk. Hield liever vast aan de uiterlijke dingen, aan spijs en drank. Hoewel de Heer zei later, Koninkrijk Gods is niet spijs en drank. Maar goed, hij hield daaraan vast. Het is gewoon een beeld van hoe hij vasthield aan de wet. En dus ging het eerstgeboorterecht inderdaad aan hem voorbij. En kwam terecht bij Jacob, die... Wat zal hij nou gaan zeggen, hè? Hij kwam terecht bij Jacob, die in ieder geval een beeld is dan, in die geschiedenis daar, in elk geval een beeld is van de gemeente. De man die vervolgens moest vluchten. Nee, naar oom Laban, maar daar hebben we het nou een andere keer weer eens over, hè? Dus nu even een keer niet. Maar het eerstgeboorterecht kwam terecht bij Jacob. Waarna Esau probeerde Jacob, of bij die gelegenheid probeerde Esau Jacob te doden. Daar kwam het, Jacob moest dus ook vluchten. Maar zo was het bij het aanbreken van het nieuwe verbond ook. Want toen het oude verbond beëindigd werd en toen het nieuwe verbond zou aanbreken en toen Israël, het Joodse volk dus, dat nieuwe verbond kreeg aangeboden, toen hield het liever vast aan de oude dingen, zal ik maar zeggen, aan spijs en drank. En kwam dus niet tot geloof, kwam dus ook niet onder het nieuwe verbond, maar ging er wel toe over om degenen die wel geloofden en wel onder het nieuwe verbond kwamen, de gelovigen dus, om die te vervolgen. Want dat is de geschiedenis van de boek Handelingen. Ja, want het eerstgeboorterecht was van nature voor het Joodse volk. Dat wil zeggen, het Joodse volk zou als eerste deel krijgen aan het nieuwe verbond. Ja, maar dan moest het uiteraard wel tot geloof komen. Los van de wet, want degene die niet werkt, maar gelooft, u kent het verhaal langzamerhand, hè. Maar zij wilden niet. En dus werd hen het eerstgeboorterecht ontnomen. En het ging uiteraard naar degene die wel geloofden. En in de praktijk is dat dus de gemeente. Want de gemeente is een gemeente van eerstgeborenen. Waar staat dat? Hier, een paar versen verderop. En daar hebben we het vorige keer ook al over gehad. Want vorige keer hebben we het gehad over de aanstelling van de oudsten in Israël. Die raad van oudsten. En die raad van oudsten te midden van Israël, of eigenlijk boven Israël, is een beeld van de gemeente die boven Israël staat, maar aan de andere kant wel degelijk geacht wordt deel van Israël uit te maken. De oudsten van Israël zijn Israël. Maar het is niet heel Israël. En dat is waar het om gaat. De gemeente is wel Israël, maar het is niet alles. Dat wil zeggen, er is nog meer Israël. Je hebt ook nog gewoon het natuurlijke volk. En in de toekomst zal het ook nog zijn uitwerking krijgen. Maar waar het om gaat, is dat de gelovigen van vandaag inderdaad eerstelingen zijn. Zijn de eersten die tot geloof kwamen onder het nieuwe verbond. Eerder dan het Joodse volk. Want de bekering van het Joodse volk wordt officieel gedateerd aan het einde van de nog toekomstige 70ste week van Daniël. Dat is ter gelegenheid van de verschijning van de Heer Jezus op de Olijfberg. Dan komt Esau pas, zal ik maar zeggen. Maar in onze dagen is het Jacob. Dus dat niet iemand zijn hoereerder of een onheilige gelijk Esau. Dat wil zeggen dat deze oproep in het bijzonder gedaan wordt aan het adres van de Joden in het algemeen. In deze dagen waarin deze brief uiteraard geschreven werd. Dat zij niet het voorbeeld van Esau zouden navolgen en dus zouden vasthouden aan de wet en het oude verbond. Want dat zou hen in elk geval het eerstgeboorterecht kosten. En er wordt op gewezen dat Esau daar later toch wel spijt van gehad heeft. En dat zal het Joodse volk uiteraard in de toekomst ook overkomen. Dat is wel netjes gezegd, want bij een andere gelegenheid staat zelfs dat ze jaloers zullen zijn. Ja, omdat wat zij hadden kunnen hebben, is hen ontgaan en is terechtgekomen bij de gemeente. Nou goed. En dan staat er vers 18. Nee, eerst staat er, laten we toezien dat niemand verachtert van de genade Gods. Dat is nieuw verbond. En als hij verachtert van de genade, houdt hij dus vast aan het oude. Dan blijft hij achter. Vervolgens staat er dat niet iemand zijn hoereerder gelijk Esau, maar die hield in wezen dus ook vast aan het oude verbond, is dezelfde gedachte. Maar staat er, dat moet je niet doen. En dan vers 18, want gij zijt niet gekomen tot de tastelijke berg, en dat is de rechtstreekse verwijzing dus, naar Exodus 19, waar Israël naderde tot de berg. Nou ja, tot aan het hek wat ervoor stond, de palen. Maar niettemin, van ons wordt gezegd, de gelovigen, of althans van degenen die in deze bedeling leven, gij zijt niet gekomen tot de tastelijke berg, Sinaï, en het brandende vuur en de donkerheid, kennelijk slaat het op die wolken, en duisternis en onweder en tot het geklank der bazuin, dat hebben we er straks allemaal gelezen in Exodus 19, en gij zijt niet gekomen tot de stem der woorden, welke die ze hoorden, baden dat het woord tot hen niet meer zou gedaan worden. Want dat is de volgende gedachte. Niet alleen wat het hele volk verschrikt door het geklank der bazuinen en de stem der woorden, maar zij baden zelfs dat het woord tot hen niet meer zou gedaan worden. En dan staat er een toelichting, zo fijntjes tussendoor, wat ik er straks ook gedaan heb bij Exodus 19, er staat, want zij konden niet dragen hetgene geboden werd. Zij konden niet dragen hetgene geboden werd. Zij konden de wet niet dragen. En het komt tot uitdrukking in dat ze dat geluid niet verdragen konden. En dat vuur en dat onweder, al die onheilspellende dingen, die konden ze niet verdragen. Maar staat hier, zij konden niet dragen hetgene geboden werd. En die dubbele punt, ja, dat is voor meerdere uitleg vatbaar. Maar u weet, in het Grieks of het Hebreeuws worden geen dubbele punten geschreven. Hè? Dus die is van de vertalers. Maar de gedachte is, indien ook een gedierte de berg aanraakt, het zal gestenigd worden of met een pijl doorschoten worden. Maar dat drukt precies hetzelfde uit. Namelijk dat zij niet konden dragen hetgeen er geboden werd. Ze werden gebracht bij die berg, een beeld van het oude verbond. Maar als ze hem zouden betreden, als ze onder het oude verbond zouden gaan leven, zal ik maar zeggen, onder de wet, zouden zij sterven. Zij konden dat verbond niet dragen. De twee stenen tafelen waren te zwaar. Zal ik maar zeggen. De wet was te zwaar. En dat wordt in al die beelden tot uitdrukking gebracht. En het wordt hier bevestigd. Zij konden niet dragen hetgene geboden werd. En Mozes, zo vreselijk was het gezicht, zeide, ik ben gans bevreesd en bevende. En dan staat er, vers 22, maar ik moet eigenlijk weer beginnen in vers 18. Want gij zijt niet gekomen tot de tastelijke berg, en dan vers 22, maar gij zijt gekomen tot de berg Sion. Nou, vers 18, gij zijt niet gekomen tot de tastelijke berg, betekent uiteraard gewoon, gij zijt niet gekomen tot de wet. En dan vers 22 betekent uiteraard, maar gij zijt gekomen tot de genade. Kan niet missen. En zie dus toe dat niemand verachteren van de genade. Je moet niet naar die andere berg. Dan loop je levensgevaar. Gij zijt gekomen tot de berg Sion. En dan nog een keer, vers 18. Gij zijt niet gekomen tot de tastelijke berg, dat was uiteraard Sinaï, een beeld van het oude verbond. Maar gij zijt gekomen tot de berg Sion, uiteraard een beeld van het nieuwe verbond. Gij zijt gekomen tot de berg Sion, en bovendien een ontastelijk Sion gaat het hier over. Namelijk niet de letterlijke berg Sion in Jeruzalem, maar overdrachtelijk de hemel namelijk. Staat er ook achter.